Lezen zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus, de 122e vraag en het antwoord. Daar vraagt de onderwijzer in zondag 47, welke is de eerste bede? En hij antwoordt, uw naam worden geheiligd, dat is. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. En het woord uit Psalm 52 luidt in het 11e vers, het tweede gedeelte, en ik zal uw naam verwachten, want hij is goed voor uw gunstgenoten. Vorige week hebben we een ogenblik gelet op de ontheiliging van de naam, dat is van de Heere zelf, in het paradijs. En daarna in ons leven de ontheiliging en de onmogelijkheid dat een schepsel, een gevallen mensenkind, die naam van God kan heiligen. Zodat de bede van de psalmdichter luidde, niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geef eer. Dat wil zeggen, wilt u uw eigen naam heerlijk maken, ook in ons leven. We hebben ook een ogenblik gelet op de verheerlijking van de naam. Door de Heer Jezus Christus, die ten volle betuigen kon, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. En hoe hij die naam ook bekend gemaakt heeft aan zijn discipelen. Dat hij de naam van de Vader heeft geopenbaard. Als diegene die in eeuwige liefde naar zijn soevereine genade en welbehagen een volk heeft uitverkoren tot de zaligheid. En dat niemand tot de Zoon kan komen dan door de trekkende liefde van de Vader. En niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon. En tenslotte zouden wij letten op de heiliging van die naam, hoe als vrucht van de geheiligde naam, want Christus heeft die naam geheiligd, hoe als vrucht daarvan de Geest van Christus gaat wonen en werken in de harten van zondaren. En al is alles hier nog in de gebrokenheid en in de gespletenheid en in beginsel en ten delen en als een zien door een spiegel in een duistere redevoering, nochtans begint de heiliging, ere en de eerbied van die naam hier reeds in het leven van Gods kinderen. Daarom hebben wij gelet, eerstelijk dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En hebben gezocht naar die gouden draad van die armoedige zondaar die voor zichzelf het heeft ondervonden en geloofd door een geschonken geloof dat hij niets meer van dat alles heeft. En dat hij de heerlijkheid Gods derft. Maar hem is ook geopenbaard het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat hij het verworven heeft. En daaruit vloeit dan ook de vervrijmoediging. Omdat hij zelf het hun geleerd heeft. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En daar proeven we de geest van de genade in. De geest van de gebeden. De geest van Christus. de geest der aanneming tot kinderen en niet de geest der dienstbaarheid. We hebben gehoord hoe arm het gesteld is dat wij de Heere niet meer recht kennen en ons leven lang nodig hebben om een rechte kennis van hem te ontvangen. Maar waar dat ook geschiedt, daar mogen wij wel zeggen wat we gezongen hebben, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Daar zal de Heer zelf voor zorgen. Maar de Heidelberger gaat dan verder. En u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Ook dat valt onder die eerste zinsnede. Geef ons. Geef ons. Want wij zijn geen bewonderaars van de Heere. Wij zijn geen herkenners van zijn grote daden. Altijd hebben wij nodig de gave van God. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Om in de geschiedenis zijn daden te mogen leren bewonderen. Je leest in een van de evangeliën. En hoewel hij zoveel tekenen en wonderen deed, evenwel geloofden zij in hem niet. Daar zie je het diepe bederf van de zonde, van het ongeloof, van de boosheid van ons hart. Maar juist diegene die dat oordeel van God over zijn persoonlijke leven heeft mogen aanvaarden, dat hij die boze zondaar is, die zal juist verstaan wat hier bedoeld wordt. Geef ons eerstelijk. Want anders kan een mens, zoals ook de Joden eertijds, met al zijn godsdienstigheid, toch op zijn voeten blijven staan. In het eren en prijzen van zichzelf en in het aanroepen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En toch niet geloven in de gezondene van de Vader. Al uw werken. Ja, het geloof dat erkent en beleidt en de liefde tevens. Dat erkent en beleidt dat de Heere alleen waardig is te ontvangen. Alle lof, alle eer en alle aanbidding. En juist in die waardigheid, in het licht van die waardigheid van hem, komt juist onze onwaardigheid zo sterk naar voren. Er kunnen wel eens ogenblikken zijn in het leven van zondaren, zoals we ook lezen in de psalmen. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Maar hoe vaak, of bij ons vandaan zou je zeggen, altijd wordt die toon die oprechte dankzegging gemist. En wanneer de geest der genade en der ontferming onze ogen verlicht, dan zal die hemel en aarde wel op willen roepen om zijn lof te vermelden. Dan is er vrede en blijdschap. En vereniging met al Gods schepselen. Dan zingen de rivieren en de bomen van het veld. Want hij is de komende. Dan is hij ook voor ons heden de komende. Die er aankomt om te richten in rechtmatigheid. En die zal geven de wens van alle die hem vrezen. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Is dat dan belangrijker dan God? Nee. maar dat wil zeggen een totaal andere verblijfplaats voor zijn kinderen, waar zijn lof eeuwig en ononderbroken zal opklimmen tot hem. En dat is het wonder van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat zullen niet alleen zijn of in de eerste plaats zijn de mooie bomen als er zijn zullen en bloemen en planten. Maar dat zal zijn dat die factor van het verderf die ons hier kan benauwen en benarren. Die factor dat wij ervaren gebroken harten te hebben. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Dat die ellendige, verderfelijke factor uit het midden zal zijn weggedaan. Dat wij onverdeeld van ganser harten, van ganse gemoeden en met alle krachten hem de eer zullen toebrengen die hij waardig is. O, dat zal het grote zijn van de overgang. Hier ligt het reeds in het werk des geestes om ons bekend te maken, hij, de God der aarde, is die hulde waard, eeuwig waardig. Hier legt Jezus reeds de bede op de lippen, uw naam worden geheiligd. Hier opent hij reeds het perspectief, ik zou haast zeggen, het groeiperspectief. Niet dat wij niet achteruit zouden gaan in onze waarneming. Maar tenslotte, ook dat, hoe pijnlijk en benauwd ook onze achteruitgang ons mogen voorkomen, dat is tenslotte ook het belangrijkste niet. Als wij zo bezeten zijn van onze achteruitgang, dan voel je aan, dat is het doeleinde van de Heere niet. Maar ik bedoel dat groeiproces. Van hoe dichter ik nader het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg. Dat groeiproces wat we hebben horen lezen uit Psalm 52. En ik denk aan ons oude kostertje Langendijk. Toen die eenmaal daar aangekomen mocht zijn, hier op aarde. Bij dat versje, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Toen was hij, je zou zeggen, met één been in de hemel, met één been al in huis. Toen duurde het ook niet zo lang. Kijk dat, al meer en meer te leren, hij alleen zal geprezen zijn. Nou staat er, och lieve heren, geef ons toch alstublieft, eeuwige vader, dat wij blinde mensenkinderen die alles zo gewoon vinden, die overal aan gewend raken, die meer gezicht hebben op het schepsel en de schepping dan op u, de schepper aller dingen en de onderhouder van onze lot. Geef ons dat we u niet alleen recht kennen, maar dat we u in al uw werken, en die werken zijn zeer groot. De werken des Heren zijn menigvuldig. Zij worden doorzocht door degene die er lust in hebben. En u in al uw werken, in al die werken waarin zijn almacht schijnt, licht. Zijn we dan zo blind, dat al schijnt het licht, dat wij in de duisternis zitten? Zijn we dan zo blind, dat zondaren, die hier bij zondag 47 hun overdenking mogen hebben, dat ze daar staan, nog Heere, geef alstublieft, want ik loop met een dik bord voor mijn hoofd. Als ik over de weg ga, als ik thuis ben, als ik met vakantie ben, als ik in het bos loop, ik zie het niet. Dat gij alle dingen draagt door het woord van uw kracht. Almacht. Het is wonderbaarlijk, Gods almacht in het rijk van de natuur. Hij die de bergen omgort met macht, hij die ze vastzet. Hij die de eeuwige heuvel heeft geplant. Hij die zon, maan en sterren naar zijn verordeningen laat staan, ook heden nog. Hij die dat hele gebouw in stand houdt, maar die ook met één beweging alles stopzet. Gods almacht is groot en zeer te prijzen. Maar verder nog, ik zeg van een woord slechts enkele dingetjes. Zijn almacht heeft hij betoond in zonderheid ook aan zijn volk. Door zijn grote daden. Wat waren ze verblijd toen de Heere ze uitleidde uit het diensthuis van Egypteland. Wat zagen ze zijn grote almacht in de tekenen en wonderen die hij deed aan Farao en zijn volk. Wat kwam ook hun murmurerend hart telkens openbaar. Nochtans heeft hij voor die murmureerder een pad gebaand door de Rode Zee. En Mirjam heeft met trommelen en fluiten in rijdansen de Heere groot gemaakt en geprezen vanwege zijn almacht dat hij het paard en zijn ruiter in de zee heeft doen verzinken. En dat hij zijn volk droogvoets daardoor heeft geleid. Almacht van God was zijn sterke hand. Ja, hoe lange tijd daarna heeft de godvruchtige dichter gezongen in blijdschap des harten. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Zou ons oog boos zijn omdat de Heere goed en almachtig is? Zou iets kunnen verhinderen dat hij zou blijven die hij is? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Niemand zal het kunnen beletten. Ook dat volk werd zijns ondanks telkens weer tot de erkentenis gebracht. De Heere is God. De Heere is God. Hij was het nog die de rotssteen kliefde door zijn macht. Die het brood liet regenen uit de hemel. Die machtige koning heeft verslagen. Heeft hij toch gedaan? Hij heeft zijn volk door woestijn geleid. Hij heeft een pad door de Jordaan gemaakt. Hij heeft volken op de vlucht gejaagd. Hij heeft de hoge muren doen instorten. Hij heeft gedacht aan het verbond met Abraham, zijn knecht. Aan uw zaden zal ik dit land geven tot een erfenis. Heeft het gedaan. De hele geschiedenis van het volk Israël is de geschiedenis van Gods almacht. Soms zou je zeggen, was er geen ademtocht meer in dat volk. Dan waren ze om hun machtige overtredingen. Want dat waren het, machtige overtredingen. Zulke overtredingen en afwijkingen dat je zou zeggen, God staat machteloos. Er is maar één weg voor God. Om in een groot oordeel een volk van de aarde te verderven, omdat het weigert zijn stem gehoorzaam te zijn. Maar door een arm met macht heeft hij ze van de dood tot het leven gebracht. Hij heeft ze uit ballingschap en gevaren geleid naar het land der belofte, naar Jeruzalem. Hij heeft door zijn almacht mensen aangegord om het huis op te bouwen, welks heerlijkheid groter zou zijn dan het eerste, omdat in die tempel de ware tempel Gods openbaar zou worden. Welke almacht heeft die eeuwige Vader betoond in al zijn werken? Het schijnt daar allemaal uit en doorheen. En wij hebben niet zo'n roemruchte geschiedenis in die zin als theocratisch volk, zoals bij Israël. maar ook de geschiedenis van ons land is vol van wonderen en tekenen van de Allerhoogste God. Is er niet een boek de wonderen des Allerhoogste, waarin hij ook voor ons die eertijds heidenen waren, vervreemd van God, vervreemd van het burgerschap Israël en van de verbonden van zijn belofte, dat hij in zulk een volk zulk een indruk heeft willen maken met zijn heilig evangelie. Dat in grote daden hij het volk heeft verlost van het juk van de onderdrukkers. Zo zijn er ook daden van Gods almacht te over in onze eigen geschiedenis. Maar om nog dichterbij te komen, is zijn almacht ook niet in ons leven openbaar gekomen? Is het geen almacht van God die ons aan een gewisse dood onttrok? Die op ogenblikken van ons leven, waarin wij dachten, het is afgelopen, door een almachtige daad ons in het leven wilde bewaren. Niet dat zijn almacht alleen daarin uitkwam, want er zijn er ook geweest die door de almacht van zijn genade leven met de dood hebben verwisseld en het eeuwige leven mochten ontvangen. Maar wij zijn hier, wij leven nog met onze kinderen. Wij mogen horen dat de almacht van God in ons leven geweest is en van onze kinderen. Hoe menigmaal heeft hij zijn gunst betoond. Hoe menigmaal heeft hij onze kinderen gered van het verderf dat op de middag van het leven verwoest. Wij weten niet wat ons boven het hoofd hangt. Daar gaat het ook niet om. Maar Eben-Haezer, tot hiertoe heeft de Heer in zijn almacht ons en onze kinderen gedragen en gespaard. En misschien zijn er wel momenten in uw leven die u duidelijk voor ogen staan. Dat u zegt, ja, toen. O, er zijn nog veel meer momenten waar u niet van bewust bent, maar die er ook geweest zijn. Maar dat er ook momenten zijn dat je weet dat je zegt, o, ik had al lang in de eeuwigheid kunnen zijn. Maar ik werd bewaard. Ik werd gespaard. Door Gods almacht werd ik in het leven behouden. Is het dan niet een grote zonde en een groot kwaad dat wij daaroverheen leven? Is het dan niet zeer terecht dat de heidelberger zegt, geef ons alstublieft dat wij uw almacht mogen bewonderen, uw almacht, die zo klaarlijk schijnt. Want in al deze wonderen heeft God geen lust gehad in onze dood, maar heeft ons op het hoogst betuigd, langmoedig, genadig, barmhartig is de Heer, groot van goedertierenheid en waarheid. Ik zou eigenlijk alles, ook mede de genade en de barmhartigheid van God, naar die almacht toe willen trekken, omdat wij daar zo weinig de almacht van God in zien. Maar is het niet een genadige almacht van God, dat hij ons heeft gebracht onder de beademing van zijn eeuwig evangelie? Dat hij ons heeft getekend met zijn naam, dat wij gedoopt zijn in de naam van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij moeten niet denken dat dat vanzelfsprekend is, want de oude draak ligt met opgesperde muil klaar om vaders en moeders, jongens en meisjes en zuigelingen in te slokken, te verderven, want hij heeft een kleine tijd en grote toren. En hij werpt een rivier achter de vrouw en een rivier achter haar kinderen om ze te verzwelgen, in het water te verspreiden. stikken van de tegenspoed of in de dronkenschap van de welvaart. Zo doet hij. Is het dan niet een almacht van God als je nog opzij gezet wordt? Is het dan niet een almachtige genade dat hij zegt, nee jongen, jij ziet dat zo wel niet. Jij denkt, ik moet dit en ik moet dat en vader wil zus en vader wil zo. En moeder is ook een zeur. Maar jongen, je ziet het niet, zegt God, dat het mijn almacht is die dat doet. Je denkt nog wel dat je maar mee hobbelt, maar in werkelijkheid was je al ter helle gevaren als mijn almacht daar niet tussen stond. Almacht. Dat is een gerichte almacht. Je moet bij almacht niet denken aan een macht op zichzelf. Een macht op zichzelf, dat is een stuk dynamiet waar je een lont van aansteekt. En leg je hem in het open veld, dan ontwortelt er een boom. Leg je hem in een huis, dan stort er een huis in elkaar. Maar de almacht van God, dat is niet die willekeursmacht. Dat is niet die macht op zichzelf. Dat is dit wat dat gezang zegt. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij heeft er alle macht toe. Die almacht, dat is dus niet. Zo is de duivel almachtig. De duivel die kan alles. De duivel kan zingen en bidden en vloeken en razen. Hij kan vernielen, hij kan elkaar plakken. De duivel die is alles machtig. Dat is een duizendpoot in de volle zin van het woord. Maar zulke almacht moeten wij niet zoeken bij deze Vader en God. Deze Heere in de hemel. Want zijn almacht is belijnd. Is doortrokken van zijn heilige wil. Hij kan wat hij wil, dat kan hij, niets meer en ook niets minder. God wil niet alles wat hij kan, zoals mensen dat denken, maar hij kan alles wat hij wil. En daarom is het zo groot, zo goddelijk, daarom zegt hij, o Heere, geef alstublieft, dat we uw almacht, maar dan niet als een stuk dynamiet, niet als een heilloze bom, maar dat we die almacht mogen zien. Niemand is sterker dan die God. Wie kan ze uit zijn hand rukken? Want mijn Vader die meerder is dan alle, die heeft in zijn hand palmen gegraveerd en die heeft ze aan mij gegeven. Almacht. Ja, die almacht van genade is zo sterk, dat toen Jezus sprak voor Pilatus, wist hij niet dat ik de Vader bidden kon en hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzenden. Maar het gebeurt niet. God openbaarde daar die almacht niet, want er was één engel al genoeg geweest om ze te verderven. Maar daar openbaart God de almacht van zijn genade door zijn lieve zoon daar in onderworpenheid aan zijn wil te laten staan voor Pontius Pilatus. Almacht van God. Ja, je zou het zegt. De een is naar de kerk gesukkeld. En de andere vond het veel te warm misschien. En een derde heeft pijn in zijn hoofd. En een ander heeft weer wat anders. Maar we zitten er dan toch maar. Een beetje krakerig misschien. Een beetje pijnlijk of hoe dan ook. Maar we zijn er. Maar wij zien nog niet zomaar in. Daarom staat er ook geef ons. Heren, wat bent u toch sterk. Wat bent u toch een krachtige God. Een sterke God. Dat u al die ellendige mensenkinderen brengt. bij uw heilig evangelie, onder uw heilig woord. Want wij hebben duizenden redenen bij onszelf om niet te gaan. En om over te slaan. En om wat anders te willen dan wat de Heere wil. Maar dat is zijn almacht. Zijn grote macht der genade. Moet niet gering van denken. Want dan zit je in een onderste kuil bij de leeuwen. De Heer is machtig. Al heb je helemaal geen kruimeltje geloof voor je eigen. Of van je eigen. Dat hebben we ook niet. De Heer is almachtig. De Heere die baant het pad. Dat is voor mij altijd het meest indrukwekkende haast, zou ik zeggen. Een van de indrukwekkende dingen van het woord van God. Dat waar nou zijn almachtige kracht der genade. Zijn hand, die zo sterk is. Waar die nou zich sluit naar die mens. Die hand onder hem steekt. Ja, ik weet wel, daar heb je niet de troost van altijd. Die heb je niet. Geef ons, staat het. Maar hoe het ook gaat, er is niks meer aan te doen. Dat punt, er is niks meer aan te doen. Je kan hoog springen, je kan laag springen. Je kan huilen en je kan jammeren. Je kan veel tegenspoed hebben of weinig tegenspoed. Je kan het ermee eens zijn of niet ermee eens zijn. Maar God is zo sterk. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij om uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. O, die eeuwige macht van zijn liefde en genade, die laat nooit meer los. Het is niet zo profijtelijk als je hart schopt en slaat, hoor. Dat moet je niet denken. Maar een kind is net zoals een klein kind. Die zijn soms zo tyranniek, hè, dat ze met handen en benen beginnen te slaan en te trappen. Maar vader houdt ze niet los. Wat denken die snotneuzen wel? Dat moeten ze niet denken. Nog veel sterker is de levende God. Maar het is profijtelijk om zich te mogen onderwerpen aan hem. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet? Dat is het grootste. Maar als het anders is, moet je niet denken dat je van de Heere af bent. Moet je niet denken dat je sterker bent dan de Heer. Want hij triomfeert in zijn genade over een grote schare zondaren. En hij maakt de hel voor hun dicht. En hij baant de weg om tot God te komen. Onder hen zijn struikelende en lammen en blinden en zogende. Maar elk hunner zal, daar zit almacht achter van genade, in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Toen de Heer Jezus op aarde was, gaf de Vader daar reeds een kleine proeven van. Want de Heer Jezus deed wonderen en tekenen. Hij kon zomaar zeggen, neem op je bed en wandel. Hij kon zomaar zeggen, Lazarus, ik zeg u, sta op. En dat blonk door de tralie van zijn vlees, die alma. Dat was niet het eigenlijke doeleinde. Het doeleinde was lijden, sterven, door de dood naar het leven. Maar als je de evangelie leest, dan scheen door die tralie van zijn in het vlees, in onze zwakheid gekomen zijn, daar scheen doorheen de almacht Gods. Dat hij van de Vader ook bevoegdheid had ontvangen en macht had om zonde te vergeven. En om doden leven te maken. En daarom als die Heer Jezus van Nazareth, de van God gezondene, daar bij de poort van Nain opeens stuit op die baar en die bedroefde moeder en die huilende mensenkinderen, dan raakt hij de baar aan en de dragers stonden stil. Er is iets van een almacht die van de man van smarte uitging. Een almacht. En hij zeide tot de vrouw, wee niet. En tot de jongeling, jongeling, ik zeg u, sta op. En hij stond op. En hij gaf hem aan zijn moeder terug. Dat doet de Heere nu niet meer, bijna niet meer, daar hoor je niet zoveel van. Maar het waren de profetieën. Dat de macht van de Heere zo groot is. Dat al zou heel de ongelovige wetenschap de steen op het graf willen houden. En de botten en beenderen verbranden en verpulveren tot as. En al zou iedereen lachen, spotters die zeggen, alle dingen blijven gelijk. Zijn macht is groot, want als de stem van de aartsengel zal weer klinken en de bazuin wordt geblazen, dan zal hij de hemelen oprollen als een dunne doek en de graven zullen geopend worden en de zee zal de doden geven en de fundamenten zullen omver gaan en de sterren van de hemel vallen. Zo machtig is de Heere God. Daarom, wie heeft met hem getwist en vrede gevonden? Tergen wij de Heere, zouden wij denken wij zijn sterker dan hij? Dat is toch niet het geval? Dat kan nooit, want Jezus heet ook sterke God. Als het lam toornig wordt, dan slaat hij de volk als pottenbakkers vaten tegen elkaar aan stukken. En met een ijzeren scepter verslaat hij zijn vijanden. Dat is ook zijn almacht. Maar zalig is het volk dat het geklank kent. Die zo blind zijn en zo dom. Maar die door de geest geleid worden. Heere, geef mij machteloos schepseltje. Geef mij minder dan een stofje aan de weegschaal, een druppel aan de emmer. Geef mij dat ik mag schuilen onder uw macht die zo groot is. En uw trouw die nooit vergaat. Gij zijt, o Heere, veel sterker dan het geweld der wateren. Die door uw almacht perk en paal worden gesteld. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil hoe fel zij bruist, hoe fel zij woede stil. Kunt u mijn hart, mijn rusteloos hart, door uw almacht niet stil maken? Kunt u niet door uw almachtige genade mij als de zee stil en glad maken? Om uw wonderwerken te mogen zien en aanschouwen, uw almacht. Mensen, je moet nooit denken, dat kan niet. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Omtrent deze tijd van het jaar, het andere jaar dan, zal Sarah een zoon baren. En Sarah stond te luisteren achter het tentdoek en ze lachte. Sarah, waarom heb je gelachen? Ik heb niet gelachen. Ik heb wel gelachen. Want de Heere weet het wel. Hij is ook al wetend. Maar het ging toch door. Het ging toch door. Al had Sara gelachen. Want als Isaac geboren wordt, dan noemt zij Isaac. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. Die machtige God van Abraham. Wonderbaar. Uw almacht, wijsheid. Wijsheid, daar schijnt en glans de grootheid van God ook in. Uw naam worden geheiligd in uw goddelijke wijsheid. Hoe groot en wijs zijn de werken des Heeren in zijn wijs beleid in de schepping en in de herschepping. Wijsheid. Ja, maar ik mag niet te lang bij ieder woord stil blijven staan, of dat wil ik liever niet. We gaan er een beetje vlot doorheen. Wijsheid. Daarom wil ik uw aandacht allereerst bepalen bij die goddelijke wijsheid. Die eeuwige wijsheid. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid. En nog verder naar de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat is Christus alleen. Eer de bergen geboren waren, eer de stofjes van de wereld bijeengebracht waren, toen was hij daar. Als een voetstuk. priesterling, spelende voor zijn aangezicht, en zijn vermakingen waren met de mensen, kinderen, wijsheid, goddelijke wijsheid. Het pad is niet gekend door het jonge hoogmoedige dier. En de roofvogel heeft het niet kunnen vinden. Die eeuwig wijze weg dat God zonder één van zijn deugden te krenken, zonder iets toe te geven, door een rechte weg een volk zalig wilde maken. En zou zalig maken en zalig maken. Wat is die verborgenheid, dat mysterie der godzaligheid groot? Wat is het als waar de vlees geworden wijsheid God in Christus Jezus? Wel voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. Maar de Joden en de Grieken en wij alle tezamen, wij hebben in de wijsheid God niet gekend en verheerlijkt. Maar God heeft in zijn wijsheid een weg ontsloten in Christus Jezus, zijn geliefde Zoon. Daarom, hoe wijs zijn des Vaders werken, wat komt zijn naam daarin openbaar? Buiten ons, zonder ons en toch voor ons. Niets van ons en toch alles van ons. Want hij heeft ons aangenomen. Welke valse voorstelling. Hoe te goede trouw ooit. Heeft ooit deze gedachte kunnen baren. Dat God zich door God verzoent. Dat God in zichzelf de weg, de oplossing, de gerechtigheid en de barmhartigheid opent. Om een mens die buiten hem gevallen is naar binnen te brengen. Want daar moet toch doorgaans iets aan te pas komen van die mens. Daar moet toch iets aan te pas komen om die Godheid te verzoenen. En dat moeten wij toch geven, want wij zijn toch de schuldenaars. Wij zijn toch degene die in gebreken gebleven zijn, die God op het hoogst hebben misdaan. En dat de Heere, nou daar wij alles moesten geven, daar de Heere nou zelf alles neemt. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Gij hebt mij de oren doorgeboord om in een knechtsgestalte aan de poort en de deur van des Vaders huis genageld te zijn. Dat was het oude gebruik bij Israël, een slaaf die in vrijheid kon gaan. Maar hij wilde niet. Dan priemde hem zijn Heer door zijn oor aan de deurpost. Zo heeft Jezus Christus als de wijze zich naar die goddelijke wijsheid geopenbaard. Gij hebt mij de oren doorgeboord, want ik zeide, zie ik, kom o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Zo wijs is God nu, wat schijnt en straalt zijn wijsheid in het heilig, dierbare evangelie. En onze Heer Jezus Christus nam toe in wijsheid en genade bij God en de mensen. Dat kunnen wij niet uitleggen, die wijsheid van God. Die man die had er misschien iets van begrepen, die eenvoudige man, die zulke een droeve boodschap kwamen brengen van een ernstig sterfgeval. En die stak zijn vinger op en sprak, den alleen wijze God, zij de eer en de dankzegging en de aanbidding tot in eeuwigheid. Dan heb je een indruk van Gods wijsheid. Maar kijk eens in je eigen leven, want die wijsheid van God is geopenbaard in Christus Jezus, maar wordt daarom ook geopenbaard in zijn handelingen met zijn kinderen. Het wereldbestel laten we nu maar even rusten. Maar die wordt ook geopenbaard in onze levens. kunnen wij niet zien. Want als je onze dwaasheden optelt, en hoe en wie en wat wij geworden zijn, dan zou je zeggen, er komt in de eeuwigheid niks van terecht. Van niemand. Want in het leven der mensen, kinderen, zijn onzinnigheden en dwaasheden. Daarna moeten zij naar de doden toe. Dat is allemaal zo hopeloos. Maar nou schrijft de Heere in zijn wijsheid, schrijft hij zijn geschiedenis ook, door onze geschiedenissen heen, dwars er doorheen. Wat een wijsheid van de Heere. Ja, in alle dingen, in de maatschappelijke dingen, in de geestelijke dingen, in de kerkelijke dingen. Jij hoeft je niet kinderachtig te vinden. Je zegt, hey, dat is nu ook toevallig. Dat is niet zo erg dat je dat zegt. Want de prediker zegt, tijd en toeval wedervaart ons allen. Maar wij weten, ik zeg niet dat we het altijd geloven, al doen we vroom, door te zeggen, er is geen toeval. Dat is vaak een soort vromigheid van een mens. Maar goed, dat neemt niet weg, al is het bij ons vaak maar een vromigheid en een zeg. Dat de Heer in zijn wijsheid de levens begeleidt en leidt. Moet je zien. Ja, misschien is het voor de een pijnlijk en voor de ander verblijdend, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar je bent geboren uit die vader en die moeder. Je vader was zus, je moeder was zo. Zo'n karakter of zo'n karakter. Ik ben misschien wel eens nijdig geweest en gedacht heb dit en dat. Mijn vader die denkt zeker dat hij alles weet, maar hij weet er ook niks van. Maar misschien heb je ook wel eens met tranen voor God gezegd, Heere, wat een wijsheid dat zo'n slemiel van een jong als ik ben of zo'n dochter, dat hij nog zo'n vader gekregen heeft. Vader zal het zelf niet zeggen hoor. Want als vader op zijn plek is, dan zegt die Heere, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, want ik rouwst er maar doorheen als u het aan mij overlaat. Als u het aan mij overlaat, dan maak ik meer kapot dan dat ik tracht samen te binden. Maar geef mij het verstand om met mijn kinderen om te gaan. En de Heere geeft mildelijk zo iemand wijsheid ontbreekt dat hij ze van hem begeert. Nou jongens, moet je eens letten, dan denk ik soms in je leven, Heere, wat wijs. Ik zo'n vader gehad het nog. Mijn vader die me niet op heb zitten jutten van, en je moet dit, en je moet dat, en je moet zus, en je moet zo. Maar een vader die zei, jochie, al word je zo rijk en zo schatrijk. Oh, dat je het half Nederland het voor het zeggen hebt. Maar als je God niet vreest. Dan moet je niet denken dat je vader veel zien zal. En dan moet je niet denken dat je vader enig respect ergens voor kan hebben. Want dan ben je in de ogen van je vader armer dan een putje schepper die God vreest. Veel arm. Kijk, dat is wijsheid. Als je dat leert zien, dat je zegt, ja. Ja, het was heus de bedoeling van vader en moeder niet om de domper overal maar op te zetten. Daar ging het niet om. We mochten wel leren bij wijze van spreken, we mochten naar school en vader wilde er heus wel wat aan betalen. Maar vader heeft ons ook voorgehouden en die wijsheid kwam daarin, die goddelijke wijsheid kwam daar toch ook in openbaar. Denk erom kinderen, we kunnen de prijs der zielen dat rantsoen aan God in. Tijd, nog eeuwigheid voldoen. Vandaag of morgen steekt de Heer een spaak tussen het wiel. En dan? Wat moet je dan beginnen? Dat is wijsheid. Dat zie je misschien niet zo. Dat God in zijn wijsheid dat nou zo bestoet. En dat vader nou die vrouw gekregen heeft. En dat moeder nou die man gekregen heeft. Je kunt zeggen, nou daar ben ik het nooit mee eens geweest. Het is bij ons niet zo goed geslaagd. Dat kan wel wezen. Dan zult ge ook na deze misschien verstaan dat ook dat nodig was. Dat de Heere ook dat in zijn wijsheid heeft gebruikt om ons te breken. Om ons te breken. En om ons nadat hij gezegend heeft, dienstbaar te maken tot zijn werk. Want de Heere deelt gebroken brood. En de Heere die houdt ons niet heel in onze zin van heel zijn. Maar de Heere doet zingen, Heere, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu geleerd, hou ik uw woord en leer. Dus al voel je nou niet zo gelukkig op je werk, en misschien niet zo gelukkig omdat je nou die vrouw of die man gekregen hebt, of niet zo gelukkig met dit of met dat, daar gaat het niet om. Hoe erg dat het ook is, maar bedenk, God is de alleenwijze. Daarmee valt onze schuld niet te verdoezelen, ons kwaad niet goed te praten, dat bedoel ik niet. Maar, ge zult het na deze verstaan, Gods wijsheid is zo groot, ik heb het wel in meerdere malen verteld, maar dat zijn zo van die sprekende voorbeelden. Toen mijn grootvader net dacht dat zijn kindje beter werd, want hij had een woord gehad van de Heere, toen hield hij ze dood in zijn arm. En ze zei, dag vader tot wederziens. Ze ging regelrecht naar huis. En mijn grootvader kreeg de woorden, na deze zult gij het verstaan. Maar het was wel een vernietigende klap. Als je zo de toepassing hebt gemaakt dat je kind mag blijven leven, je 14-jarige dochtertje, en ze is dan weg, dat valt niet mee. En zo, dat gebeurt vaak onder Gods kinderen. Dat als de Heer het niet verhoedde, dan zouden ze de verstand ervan verliezen. En dan kan een ander makkelijk zeggen, je hebt een verkeerde toepassing gemaakt, maar die gaat het niet aan, maar je moet het maar eens aangaan. Dan praat je niet zo makkelijk erover. Maar toen 3 jaar daarna zijn andere zoon op aan de tering op zijn sterfbedje lag. En toen zei zijn vader, Daan, hoe is dat nou zo met jou? Want ik weet dat je de Heer vreest. Nooit over gepraat, maar dat kon hij merken. Toen zegt die vader, toen mijn zusje stierf, Marietje, toen heb ik erbij gestaan en toen heb ik gedacht, nou is Marietje voor eeuwig gelukkig en ik ben ongelukkig. Moet je eens kijken. En neemt de Heer een kind weg in de eeuwige heerlijkheid. Maar een ander kind gebruikt de Heer in het voor, jochie, jij moet ook sterven. Jij moet ook sterven. Je hebt hier ook geen blijvende plaats op aarde. En het ging in de ziel toch door. Tot het vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Wat een wijsheid, hè. Die Heer is zo wijs, die kan een uitwendige vloeken en tegenspoed, kan de Heer in zijn wijsheid zo wel maken, dat je tenslotte ziet dat het een zegen was. Heeft het u ook aan iets ontbroken? Zo wijs is de Heer nu in al zijn leer. Je zit er wel eens over te denken, dan zeg ik tegen mezelf, je bent erger dan een ezel. Een ezel stoot zich in het gemeen geen 2 keer aan dezelfde steen, maar wij wel. Maar je vergeet een hoop dingen. Maar soms door de een of andere herinnering, dan denk je nog weer eens terug. Een van de broeders, ik weet niet wie hoor, namens de kerkraad stond een klein stukje in de kerkbode. Zegt, ja, wat is de wijsheid des Heeren daarin groot? Dan moet je niet denken, nou gaat het niet in mij of om u op de voorgrond. Helemaal niet, het heeft er niks mee te maken. Ik zei eens tegen een oude medebroeder, die gaf ik een advies om een ander te beroepen hier. En toen zegt hij, ja, maar dan kunt u niet meer komen. Ik zeg, nou, ik ben ervan overtuigd dat de Heer daar jullie ook niet voor nodig hebt. Om mij een plaats te geven. Als het zijn wil is om zijn woord te verkondigen. Maar hoe de Heer dat ook in wijsheid leidt. Want ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Maar ondertussen zijn we toch al zoveel jaren weer bij elkaar. Met onze kindertjes. En dat wil ik niet sentimenteel verromantiseren of helemaal niet. We zijn hele gewone, stakkerige mensen. Hè? Maar voor mij ligt het zo, en ik hoop dat dat voor u ook zo mag liggen. Eén ding ben ik zeker van. Dat het God behaagd heeft. Zijn heilig woord in het midden. Daar schakel ik mezelf bij in. Van zulke onkundige, dwaze mensen te brengen. Zijn woord bij mij en bij u. Want dat is het toch eigenlijk in het leven. Dat je zeggen moet, ja, ja, ik heb ook wel eens gedacht, jongen, ja, je bent altijd maar min of meer jaar in, jaar uit. Wat de meeste dominees, als ze 4, 5 jaar ergens staan, dan krijgen ze de nood op het hart gebonden om naar een andere plaats te gaan opeens. En meestal gaan ze dan het oude verhaaltje nog weer, ja, dat bedoel ik niet schamper hoor. Ik zeg het verkeerd. Hè, maar dan gaan ze weer opnieuw beginnen, want ja, als je dan 4, 5, 6 jaar gepreekt hebt, dan valt het niet altijd mee. Maar dan mogen we al zo, maar dan kun je wel eens denken bij je eigen, jongen, jongen, ik weet het ook niet. Dan zit ik in een oud bijbeltje, tegenwoordig doe ik dat ook niet meer, zet ik me geen streepjes er meer bij, ik heb het al bijna een half jaar niet meer gedaan. Hier een streepje, daar, tjoe, heb je er ook wel eens over gepreekt, daar ook wel eens, ja. Och, lieve heren, help alsjeblieft, geef toch alsjeblieft, want ik heb het ook niet. Ik weet het ook niet. De mensen denken misschien van wel, dan denken ze, ja, als hij hem hier of daar op een ton neerzet, dan preekt hij wel. Dat denken ze misschien. Ja, ik zeg niet dat je dat denkt, maar de Heer weet dat het zo niet is. De Heer weet dat het zo niet is. Als je dan die wijsheid van God ziet, hè. Een oud geslacht is al gestorven, hè. In de hopen des eeuwige levens. Een wat jonger geslacht zijn er ook al van weggegaan in de hopen des eeuwige levens en ook van de jongeren in de gemeente. Soms, ik heb niet altijd in het openbaar een duidelijke mening kunnen geven, maar je mag het wel weten. Diep in mijn hart zit ik wel eens erover terug te denken aan al degenen die weg zijn. En dan durf ik niet met vrijmoedigheid te zeggen, en het hoeft ook niet, het hoeft nooit, want God is rechter. Maar dan zit ik terug te denken. Ik denk, ja, ik geloof dat ze bijna, dat ze allemaal boven zijn. En dan leeft er de stille hoop in het hart dat de eeuwigheid het zal verklaren. Wat God gedaan heeft. Want dat heb ik vast geloofd. En nog. Dat de Heer veel volk in de stad had. Niet naar mensenmaatstaven. Dan is veel. Is misschien 100.000 of weet ik wat. Maar dat het nooit voor niets zou zijn. Nooit niet. Maar dat de Heer door alle gebrekkelijkheid en alle weerspannigheid van ons en onze kinderen heen toch een volk zou toebereiden. Hoe onkundig en dwaas we ook in onszelf zijn, om te hopen op de levende God en van genadige God alleen alles te verwachten. Dat is wijs van de Heer. Dacht je dat ik dat ooit had kunnen dromen? Ik heb wel eens in België gezeten, maar die man die kreeg in één ogenblik, die directeur, iets, die zag zeker iets in me wat er niet aan stond. Hij zegt, die man die in Terneuzen vroeger gepreekt had, is dat een familie van je? Ja, dat is opa geweest. Oh. Was u het daar wel mee eens? Ja, was het wel mee eens, ja. Ja, ik ben mijn opa niet hoor, en ik heb ook nooit begeerd om soort in zijn jas te kruipen. Daar weet ik te weinig van ook. Ja, maar wat. Ja, nou, er werd nog wel een hevig gebed gedaan, maar ik heb nooit meer wat gehoord. Nooit meer. Geen taal of teken. En ik moest gelijk al naar Antwerpen om een oude dominee, hij leeft nog van het riet, geloof ik, om die te assisteren. Het is zomaar gewoon weg. Het was gewoon weg. Tijd hebben we in Drenthe gezeten. Nou, we hebben wel eens overlegd met elkaar. Je hebt daar veel streek. En ik had er wel zin in, eerlijk gezegd. Hoor. Ik zei toen, hier zou ik poosje willen leven en ook sterven en begraven worden in dit land. In dat wijde land. Ja, en onder die gewone mensen.
En dan zouden we wel eens overleggen met elkaar, met de betrokken predikant, ja. Zouden we niet in Westerbork of zo, dat is ook droevig, droevig gesteld, wat de prediking betreft. En ja, saai en alle wateren, jongen, je bent toch toegelaten tot de bediening van het woord. En... Maar altijd was er toch wel wat tegen je. Ik heb op plaatsen waar ze wouden dat ik zou zeggen als ik een beroep kreeg dat ik het aannam. Ik zeg, dat doe ik niet. Dat kan ik niet doen. Want, dat heb ik eerlijk gezegd, ik heb God gebeden dat ik hier nooit hoef te wezen. Hè? Is het zo erg? Ik zeg, dat weet ik niet, maar ik heb God gebeden dat ik hier niet hoef te komen. Was nog ineens getrouwd. En wat leidt dan de wijsheid des Heren de wegen wonderlijk als hij terugdenkt aan die paar mensen. Die nou, men heeft dat wel gezegd hoor, van ja, ze willen weer een kerkje bij, maar dat was het niet. Er was toch een kern, dat heb ik geloofd en gevoeld, die het te doen was om het woord van God, om de verkondiging, om nog een rustplekje te mogen hebben. Al is hier op aarde de rust niet volmaakt, maar een plaatsje om met de kinderen te mogen leven. De splinters die overal afgevlogen waren van die kerk en van die kerk. En de Heere heeft het gedaan. Ik zag het ook niet altijd hoor. Oh nee, dat moet je niet denken. Je moet niet denken dat ik in die dingen ooit van enige diplomatie gebruik gemaakt heb. Helemaal niet. Ik zag het helemaal niet. Want sommigen waren vast besloten om geen cent medewerking te verlenen. En die op een vergadering als een blad van een boom door een van de broeders die wat zei, als een blad van een boom omdraaide, tegen de eigen in. Gods wijsheid, ook in de leidingen van dit leven, dat hij leidt. En dan weet ik wel, wij stamelen er maar wat van, maar je mag het wel zien, dat ook daarin de wijsheid des Heren groot is, bij al onze onwijsheid die er overigens nog aan te pas komt. Wijsheid. Wijsheid is het altemaal. Als we in de hemel een terugblik kunnen werpen op alles, dan zeggen we, Heren, u hebt het allemaal goed gedaan. Zelfs Job, die zal zijn wenkbrauwen niet meer fronsen om te zeggen, ik vond het wel een beetje te erg, wat me allemaal overkomen is. Maar hij zal ook zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. U hebt alles wel gemaakt in uw goddelijke wijsheid. Ik had niet gedacht, zou Job zeggen, dat dat boekje, die geschiedenis van mij, voor duizenden, bij tienduizenden nog een boek zou worden, waarin ze iets herkenden van het leed, van de liefde en van de barmhartigheid van u. Dat alleen is het al waard geweest, al die ellende. Wijsheid, goedheid. Goedheid. Misschien komt het woord God van goed. Goedheid. Uw goedheid. Dat vind ik schone verzen van Psalm 118. Dat Aarons huis Gods goedheid loven. Dat Israël Gods goedheid loven. Dat die God vrezen hem nu loven. Goedheid. Wonderbare goedheid. Overvloeiende goedheid aan ellendige zondaren. Bunyan heeft toch zo'n boekje geschreven, Gods goedheid of zo, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Ja, met recht, Gods goedheid. Waartoe beroemt u dus in het kwade vermetele dwingeland? Gods goedheid duurt toch de ganse dag. Goedheid. Gij zijt goed en goed doen, de Heere. Gij behoudt mensen en beesten. Goedheid. Wat is dat goedheid? Nou, dat is zo. Je zou het zo zeggen. Ja, het is een beetje scherp misschien samengevat. Dat je daar nou al 10, 20, 30, 40, 50 jaar hier leven mag. Is dat Gods goedheid? Ja, want je had toch ook op een andere plaats kunnen zijn. Waar we vanmorgen van zongen, hij daalt nog thans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere nacht. Goedheid. Ik zeg altijd goedheid, goede tierenheid, goedgunstigheid. Dat zijn die vleugelen van God. Die vleugelen. Waar die kiekens onder gekropen zitten. Gods goedheid. Heren, heren, wat bent u goed voor zo een als ik ben. Ik kan het niet begrijpen. Heren, wat is uw goedheid groot? Niemand is goed dan God. Goed in uw lieve Zoon, Jezus Christus. Wat straalt uw goedheid, die het alles te boven gaat. Wat straalt ze daar toch in uit? Onbegrijpelijk. We zien het niet. Nee, daarom staat er, geef ons. Heren, geef het ons alsjeblieft. Als er met een stapeltje boterhammen voor ons neus zitten. Of als hij aan de kraan hangt. En er komt geen vergif uit. Of als hij nog wat lekkerders hebt, bij wijze van spreken. Misschien zit je wel een gebakje te eten. Niet te veel overdaad schaap. Maar ik bedoel maar. Dat je zegt, ja, die mensen die waren nou waard eeuwig op een steen te bijten en de tanden te knersen. Het is nog goedheid dat je wat smaak maakt. Maar de grootste goedheid over het huis Israëls is de openbaring van zijn geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dat is de grootste goedheid. Ben je er blij mee? Ga naar huis, het is warm genoeg. Ben je er blij mee met die goedheid? Met Gods goedheid die de ganse dag duurt? Ja, dus je zegt, ja, ik ben er niet blij mee. Maar dan zeg ik, tenminste in mijn gevoel niet, zeg je misschien. Maar dat wil ik niet, daar wil ik niet aan. Ik wil er wel aan dat wij voor God zullen komen dankbare schurken zijn. Dat wil ik. Maar dan wil ik dit. Of ik wil, ja, het klinkt een beetje bazig, vergeef me dat. Dat je zegt, ja, ik verblijf me altijd in zijn goedheid. Ook al zit ik hier als een vagebond in elkaar gekropen in de hoek. Want die goedheid wordt in mijn lieve Heren en zaligmaker gevonden. Hij heeft het werk zijner handen gedaan. Hij zal het ook voor mij volendigen en ik schaam me dat ik zo'n ellendeling ben. Die kant wil ik wel. Maar niet, ja, ik ben niet dankbaar. Ik ben niet blij. Ik ben niet dit, ik ben niet dat. Dat weet ik wel. Dat hoef je mij niet te vertellen. Maar als dat alles is, nou, dan heb je nog niet veel. Wat heb je dan? Dan ben je een oude zeur. Een brombeer. Maar als je er nou dit bij mag zeggen. Dat door die gefronste wenkbrauwen heen een klein lichtje in je ogen mag zijn dat je zegt, ja, het is nare, laat ik maar over zwijgen over mij, deksel er maar op. Maar één ding weet ik en geloof ik. Mijn Heren en Zaligmaker is mijn Goël en Verlosser, mijn zondevernieuwer. En al zit ik hier dan in zak en as, al weet ik niet te bidden hoe het betaamt, al weet ik niet te lezen zoals het behoorlijk is. Maar Hij bidt voor mij en Hij dankt voor mij. En hij heeft het boek met de 7 zegelen verbroken. Hij leest nog voor mij ook in des Vaders eeuwige raadslagen. Kijk, dan is het wel erg en droevig met u gesteld, maar dan staat het goed in die meerdere Heren en Zaligmaker. Nu dan, ik zal uw naam, dat is, ik zal u zelf verwachten. Want hij is goed voor uw gunstgenoten. Amen.